Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Efeze 2, vers 1 tot en met 10. Efeze 2, vers 1 tot en met 10. De te zingen psalmen, psalm 6, vers 2 en 4. Psalm 119, vers 33. Psalm 145, vers 4 en 5. Psalm 56, vers 5. Psalm 89, vers 8. Het te lezen schriftgedeelte Efeze 2, vers 1 tot en met 10. De te zingen psalmen, psalm 6, vers 2 en 4. Psalm 119, vers 33. Psalm 145, vers 4 en 5. Psalm 56, vers 5. Psalm 89, vers 8. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Zetten we deze dienst voort met te zingen uit psalm 6 en daarvan het tweede en het vierde vers. Psalm 6, vers 2. Vergeef mij al mijn zonden, die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heer. En het vierde keer eindelijk, Heer, toch weder. Mijn ziel buigt zich ten neder. Aan je redt haar van het verderf. 2 en 4 uit psalm 6.
Thank you.
Voorgelezen de 10 geboden des Heren zingen wij daarna uit Psalm 119, het 33ste vers. Gij hebt veel goeds bij uw knecht gedaan, hem naar uw woord gered uit al zijn noden. 119, 33, na de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heer uw God die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen.
Gods woord, dat u zal worden voorgelezen uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, het tweede hoofdstuk, de eerste 10 versen. Dus Efeze 2, vers 1 tot en met 10.
En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, na de eeuw deze wereld, na de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten, En wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft. Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons leven gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden en heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, omdat niemand roemen, want wij zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Tot zover.
Zoeken wij met elkaar Gods aangezicht in het gebed. Heere God, almachtige ontfermer, als wij uw heilige naam aanroepen, schenk ons allen, Heere, een diep besef van wie u bent. Dat u de vlekkeloos heilige God bent die geen ene zonde kunt verdragen. En als wij tot u naderen, Heere, wilt u ons dan toch aanzien in het volbrachte werk van uw Zoon, waar u buiten hem ons moet wegwerpen. Maar ziet u ons aan in hem, Heere, opdat wij een zegen zouden mogen ontvangen in deze dienst. Heere, wij hebben alles nodig. Wij hebben u nodig. Uw nabijheid in spreken en in luisteren. Uw onmisbare zegen, Heere, voor deze gemeente, voor een ieder persoonlijk. Wij hebben nodig, Heere, die geest van genade en gebeden, waar er helemaal niemand is die u zoekt, niet tot één toe. En zo naderen wij tot u, Heere, smekende, of u een gebed zou willen schenken. Want wie is toch bekwaam om te spreken tot de God van hemel en aarde? U onze maker, wij zijn al oneindig van u verwijderd, daar wij uw maaksel zijn. En wij zijn zondig, Heere, en kunnen niet voor u bestaan. We hebben uw wet gehoord, aan alle geboden schuldig, in gedachten, woorden en werk. Heere, vergeef u ons onze schulden. U doet met ons niet naar onze zonde, anders waren we hier niet. Heere, wilt u ons niet alleen verdragen? Wilt u ons niet alleen uw woord geven? Wilt u ons niet alleen in de kerk brengen? Maar schenk toch zelf de bediening van uw Heilige Geest, dat ons verstand verlicht en ons hart geopend wordt voor u. Dat hebben we niet één keer nodig, maar iedere keer opnieuw. De leiding en de lering van uw Heilige Geest, dat wij het werkelijk mogen geloven wat u zegt. En zo smeken wij het u, Heere, of u ons uw bijzondere gunst zou willen schenken, dat deze plaats een ontmoetingsplaats mag zijn. Een ontmoeting tussen God en mens. En dat kan alleen om Christus wil. Door de werking van uw Heilige Geest. Heere, dat die naam dan verkondigd mag worden. Uw vrije genade aangeprezen mag worden. Het heeft u behaagd om zwakke mensen te gebruiken in uw dienst, in uw koninkrijk. Maar toch niet, Heere, alsof zij iets zouden moeten kunnen doen. Heere, wilt u dan toch alles doen? In spreken en in luisteren. Geef ons niet over aan onszelf. En klop niet alleen aan ons hart, Heere, maar wilt u zelf de deur open doen? Waar u toch het begin bent en het einde. En u een vast genadeverbond hebt opgericht waarin niets is overgelaten voor een mens. Helemaal niets. Dat wij dan nog zouden mogen ontvangen uit dat vaste verbond. Een alles werkende genade, Heere. Want wij kunnen alleen maar afwijken en niet terugkeren. Maar het is uw onbegrijpelijke trouw. En uw ondoorgrondelijk geduld. Dat er een volk zalig wordt. Had u ook maar iets aan ons overgelaten, de hemel zou leeg blijven. Maar omdat u de eerste bent en de laatste, de alleswerkende God, zal er niemand achterblijven, Heer, die u van eeuwigheid hebt lief gehad. Die zullen allemaal bovenkomen. En daar kunnen alle duivels uit de afgrond niet tegenhouden. En hoe donker het dan ook met de kerk mag uitzien, Heere, het zal u nooit uit de hand lopen. En waar u bent, daar is het licht, al is de tijd dan zo donker. En wij bidden u, zend uw licht, Heere, en uw waarheid, dat die ons leiden. En gedenk dan nog aan duistere zielen, Heere, in de kerk of thuis, die in donker wandelen en geen licht hebben, of u ze nog hun licht en hun heil wil zijn. Gedenk, Heere, alle moeite en zorg van deze gemeente. En ook van hen die thuis meeluisteren, we dragen ze allen aan u op. Van het kleinste kind tot de oudste man of vrouw. Of u ze toch voor uw rekening wil nemen. En nog wil betonen dat u van ze af weet. Heere, gedenk zo alle harten die met smart zijn bezet. Want er is ook hier geen hart zonder smart. Maar zou u dat kruis dan nog willen heiligen, dat het mag uitdrijven naar uw genadetroon? Gedenk de zieke mensen. Gedenk ze voor lichaam en voor ziel. Gedenk de rouwdragenden, Heere, wilt u ze vertroosten. Misschien een oude wond, Heere. U weet het stille verdriet. We dragen ze aan u op. Gedenk, Heere, de kinderen, de jonge mensen. Wilt u toch uw liefde uitgieten in die harten? Er wordt aan alle kanten maar aan ze getrokken, maar trekt u ze toch. Dat ze u mogen nalopen, wees u een leidsman. Dat ze in uw weg mogen wandelen, Heere. Geef ze niet over aan hun eigen zin. Maar wilt u ze nog onder uw hoede nemen? We dragen aan u op de gezinnen, de huwelijken. U weet welke stormen daar overheen kunnen gaan. En dan zijn wij zo machteloos. Heere, dat we dan maar in al ons niet weten, niet kunnen. In alle donkere wegen, Heere, het oog op U mogen slaan. Daar wij toch gekozen hebben voor de zonde. En gekozen hebben tegen U. U doet geen onrecht. Heere, wilt U dan nog gebalde vuisten openen en daar gevouwen handen van maken? Dat is Uw gave. We dragen, Heere, aan U op hen die alleen door het leven gaan. Gedenk ook weduwen, weduwnaren, de ouderen van de gemeente. Dus het lichaam wordt afgebroken. Heere, schenk U ze toch toekomst op goede gronden. Dat ze uitzicht mogen hebben en een verwachting. Gegrond op de arbeid van Uw Zoon. Zegen, Heere, kerkenraad en predikant. We dragen ze aan U op en dat ze hun werk mogen doen. In afhankelijkheid, ziende op de allerhoogste ambtsdrager. Want die heeft alles goed gedaan, Heer. En ambtsdragers hebben verzoening nodig. Niet alleen persoonlijk, maar ook ambtelijk. Maar Heere, wilt U ze bijstaan, ambtelijk, maar ook persoonlijk. En dat het werk dat hier mag worden verricht, dan niet vruchteloos zal zijn. Maar Heere, Uw woord zal toch niet ledig tot U wederkeren, maar doen wat U behaagt. Dat hebt U toch zelf gezegd. En daarom smeken wij U, Heere, of U toch zelf Uw naam verheerlijken wil. Uw vrije genade verheerlijken en de werken van de duivel verbreken. Daartoe bent U geopenbaard. En wilt U dat betonen in de kerk van ons land? Zo verdeeld en vervallen als we zijn. Wilt U toch uitgieten, Uw geest? Dat er een roepen geboren mag worden. Een geroep gewerkt door de geest. Om de geest. En dat U zelf schenken wil, Heere, verslagen harten, schuldbelijdenis en berouw en zielsvernedering voor U. Heere, wil U erover opstaan en wilt U nog redenen nemen uit Uzelf om Uw werk te vernieuwen? Heere, dat Uw lof nog klinken mag vanuit dit land waar Uw kerk gebloeid heeft en nu ze is als een klein hutje in een uithoek verdreven. Niemand vraagt naar haar. Heere, wilt U naar haar vragen en gedenk Uw overblijfsel in dit land. Wat hebben ze vaak een eenzame weg. Maar mogen ze met U gemeenzaam zijn, Heer, en gemeenschapsoefening ontvangen. Alles om Christus willen. Heer, U zult ze toch in het leven behouden. U zult ze toch onderhouden. Ze komen niets tekort. Heer, schenk ze dan maar dat ze dicht bij de bron mogen leven. En niets van zichzelf en alles van U mogen verwachten. Gedenk, Heer, Uw kerk over heel deze wereld. In al haar verleiding en verdrukking. Waar U het zelf hebt beloofd dat U met haar zult zijn. In het water, in het vuur. Dat U met Uw kerk zult zijn tot op de laatste dag. Heere, dan onze verlatingen hebben dan niet het laatste woord. Gode zij dank, Heere. Duizendmaal dank, Heere. Voor eenzijdige genade. Dat U niets aan ons hebt overgelaten. Dat er niets bij hoeft. dat er niets bij kan. Dan zult u alleen de roem ontvangen. Heere, dat deze dienst daartoe strekken mag. Dat uw naam mag worden verheerlijkt. En wij een zegen mogen ontvangen. Heere, gedenk ons zo. Zie op ons in uw onmisbare genade. We dragen elkaar nu op. Ons vaderland, Heer. Waar de zonde wordt uitgeleefd. Gedenk, Heere, die u over ons hebt gesteld. Regering, koningshuis, overheid. We dragen ze aan u op of u hen uw leiding schenken wil, opdat wij als gemeente een stil en gerust leven zouden mogen leiden. Maar schenk toch, Heere, schenk toch een volk dat zuchten mag over al de gruwelen die hier worden uitgeleefd. En wij zijn daar ook niet te goed voor. Leid ons dan toch niet in verzoeking. Verlos ons van de boze. En verheerlijk uw naam om Jezus wil alleen, die u altijd hoort. Amen. De tekst voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Efeze 2 en daarvan vers 8 en vers 9. Waar Paulus aan de Efeziërs schrijft en waar Gods woord spreekt, want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werk, opdat niemand roeme. Dus vers 8 en 9 uit Efeze 2. We gaan er eerst nog van zingen op Psalm 145, vers 4 en vers 5. Psalm 145, vers 4. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heer. En ook het vijfde. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. We noemden nu de versen 4 en 5 van Psalm 145. U hebt gelegenheid om uw gaven te geven. De collecten worden van harte in uw liefde en milddadigheid aanbevolen. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Wat is eigenlijk genade? Kan iemand mij vertellen wat precies genade is? Dat zal nog niet meevallen om dat in woorden te vatten. Juist iemand die weet wat genade is, die kan niet zeggen wat dat nou precies is. Paulus heeft deze brief geschreven aan gelovigen, aan heiligen in Christus Jezus. Niet schijnheiligen of namaakgelovigen, maar mensen die door het geloof met Christus waren verenigd, die hadden genade leren kennen. Dus als Paulus hier spreekt over genade, dan weet hij, de Efeziërs weten waar ik het over heb. Ze weten wat genade is. En Paulus die schrijft hier letterlijk, want uit die genade. Paulus, wat voor genade? Nou zegt Paulus, de genade waar ik over spreek in vers 7. De uitnemende rijkdom zijner genade. Dus niet alleen genade. Niet alleen een rijkdom van genade, maar een uitnemende rijkdom van genade. Paulus komt woorden tekort, omdat hij weet. De genade van God is zo wijd en zo diep en zo groot. Woorden schieten tekort om te zeggen wat genade is. Het is of je aan de oever staat van een enorme oceaan. Zo ver als je kunt kijken, zie je alleen maar water, water. Zo is het met de genade. Maar de grootste oceaan op aarde houdt nog een keer op. Maar de genade van God is zonder bodem, zonder oever. Die is net zo groot als God zelf. En daarom komen we ook woorden tekort als we willen zeggen wat genade is. Als we het willen verklaren wat genade is. Dat is net als met het woord liefde. We weten allemaal wat liefde is. Maar probeer dat nu eens te zeggen. Probeer daar eens een definitie van te geven. Alle woorden schieten tekort. En zo is het ook in deze brief. De Efeziërs wisten wat genade was. Want iedereen die in Christus gelooft, iedereen die God kent als de God van zijn zaligheid, die heeft geproefd wat genade is. Die heeft iets geproefd van die uitnemende rijkdom van zijn genade. Die is net zo groot als God zelf. Want God geeft niet alleen genade. God geeft niet alleen genadebewijzen. God is genade. Tot in het diepste van Gods wezen is Hij genadig. Zo was God niet alleen liefde bewijst aan een mens. Niet alleen liefde bewijzen schenkt, maar liefde is tot in het diepst van zijn wezen. God is liefde. Iets gestameld over genade. Want uit die genade, Efeziërs, zijn jullie zalig geworden. Zijn jullie gered. Wat was er met de Efeziërs aan de hand dat ze gered moesten worden? Waren die Efeziërs dan rampzalig dat ze zalig werden? Waren de Efeziërs verloren dat ze gered moesten worden? We hebben het net gelezen. Hoofdstuk 2, vers 1. En u, Efeziërs, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde. De Efeziërs dachten dat ze springlevend waren en van het leven genoten met volle teugen. Efeziërs waren afgodendienaars, hadden nooit van de ware God gehoord. Ze leefde daar in de duisternis. En ze leefde daar en ze diende de afgodin Diana. Dat was hun godin. En daar leefden ze voor, die riepen ze aan in hun nood. En de feesten van Diana waren het hoogtepunt in hun leven. Dat waren de Efeziërs. Hadden nooit van de ware God gehoord. Ze waren dood. Ze dachten, dit is pas leven. Die feesten voor Diana, dat is pas echt leven. Maar ze wisten niet dat ze dood waren. Misschien zit hier ook iemand die zich springlevend voelt en van plan is om alles uit het leven te halen wat erin zit. Dood door de misdaden en de zonde. Dus dat kan dat ik een en al bruis van het leven en toch dood ben. Hoe komt dat? Ik kan toch mij bewegen, ik kan denken, ik kan plannen maken, ik leef. Ik heb mij losgescheurd van de levende God. En als ik los ben van het ware leven, dan ben ik dood. Dus ook al bent u springlevend lichamelijk, geestelijk, voor God bent u dood door de misdaden en door de zonde. Wat kan een dode nog doen? Helemaal niets. Iemand die ziek is, kan nog om hulp roepen. Die kan een dokter laten komen, kan een ambulance laten komen, maar een dode kan helemaal niets meer. Dood door de misdaden en de zonde. En het is heel opmerkelijk. Alle dwaalgeesten die dwalen op dit punt. Bent u dood van nature? Of bent u alleen maar ziek? Eergisteren was de reformatieherdenking. Bijna 500 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen sloeg. Aan de slotkapel in Wittenberg. Het is ook bijna 400 jaar geleden dat de kerk in ons land in een hevige strijd met de remonstranten gewikkeld was. En die strijd duurt voort tot op de huidige dag. En die gaat ten diepste hierover. Wat voor mogelijkheden heeft een mens van nature? Heeft hij nog mogelijkheden? Is hij ziek? Of is die dood? Hier gaan waarheid en leugen uiteen. Wat zegt de leugen? U bent hartziek, zondaar. U bent hartziek. Maar u kunt er nog om vragen. U moet de middelen waarnemen. U moet er veel om vragen. En God zal de rest doen. Horen we dat niet overal om ons heen? Ik maak het begin. Ik vraag erom. Ik neem de middelen waar. En God doet de rest. Maar dat staat hier toch niet? Er staat hier. Daar gij dood waart door de misdaden en de zonde. Kan een dode vragen om levend te worden? Hij kan helemaal niets. Dus hier in de vraag, wat voor mogelijkheden heeft een mens van nature nog? Daar hangt alles van af. Want als ik helemaal niets kan, wat kan mij dan redden? Alleen helpende genade? Zoals ik iemand overeind help die is gevallen en niet zelf kan opstaan? Of heb ik 100% genade nodig, een alleswerkende, een eenzijdige genade nodig? Als ik alleen maar ziek ben en zelf het begin en de beslissing kan maken, Dan is het wel genade dat ik zalig word, maar niet alleen door genade. Maar als ik dood ben, dan is er maar één manier waarop ik verlost kan worden, waarop ik levend kan worden, dat is alleen door genade. Dus hier valt de scheiding. Dan zult u misschien zeggen, ja, maar moet ik er dan niet om vragen? Moet ik dan niet bidden en de middelen gebruiken? Waarom zegt Paulus hier, u was dood door de misdaden en de zonde. Opdat de vrije genade van God zou worden verheerlijkt en geprezen. Dat God alleen alle eer zou krijgen en ik helemaal niets. Moet ik dan niet de middelen gebruiken? Ja. Maar misschien zit hier iemand die de middelen heeft gebruikt. Die heeft geroepen dag en nacht. En die geen begin in zichzelf kan vinden, alleen maar zijn doodstaat tegenkomt. Daar is dat het evangelie voor. U kunt geen begin maken. U hoeft geen begin te maken. God maakt het begin. God doet alles. God werkt alles. En daarom kunt u zalig worden. Als ik het begin zou moeten maken, er zou niemand zalig worden. Want er is niemand die naar God vraagt, niet tot één toe. Zelfs niet na ontvangen genade. Het is God die alles werkt. Het is genade alleen waardoor u zalig wordt. Dat was het met de Efeziërs. Dood door de misdaden en de zonde. Ze genoten van het leven zonder God. Zonder God is er geen leven. Horen jullie dat? Ook al denk je dat je nu leeft, maar het ware leven is alleen maar als je God mag kennen. Een verzoende God mag kennen. En als je Christus mag kennen als uw zaligmaker. En als u leeft buiten Christus, dan leeft u misschien in een droom of in een roes. Maar het is niet het ware leven. Wilt u werkelijk leven? U hebt Christus nodig. Onmisbaar Christus nodig. Die Efeziërs, die afgodendienaars, die van God niet wisten, het waren zonder slaven. Ze waren niet alleen dood, ze liepen aan de leidband van de Satan. Ze deden precies wat de duivel wou. U hebt daar gewandeld, zegt Paulus, naar de eeuw van deze wereld. Wat in deze wereld belangrijk is, dat was belangrijk voor jullie. Naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. De Satan had het over hen voor te zeggen. Het waren slaven van de zonde. En dan denkt u, ja, dat zal best die afgodendienaars, die Efeziërs, dat waren natuurlijk mensen. Ze liepen de duivel achteraan. Maar dan zegt Paulus daarachter in vers 3. Onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben. Dus niet alleen die blinde heidenen en die afgodische Efeziërs waren slaven van de Satan. Maar zelfs die onberispelijke, rechtzinnige, wettische Paulus. Een slaaf van de zonde. Dus je kunt op verschillende manieren een zondeslaaf zijn. Door het openlijk uit te leven, net als Efeziërs. Of er op een hele nette, fatsoenlijke manier toch stiekem voor jezelf te leven. Er valt geen natte vinger op u te leggen, net als op Paulus. En toch zoekt u uw geluk buiten God. Een zondeslaaf. Wij deden de wil van het vlees. We deden de wil van onze gedachten. We waren kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Wat het lichaam, wat het vlees, wat de tijd. Daar leef ik voor. Heb u dan geen ziel? Ja, natuurlijk heb ik een ziel, maar eigenlijk leef ik alsof ik geen ziel heb. En alleen maar zorg voor mijn lichaam en voor mijn tijdelijke geluk. Dat is een zondeslaaf. Kunt u op een hele nette manier zijn. U hoeft het niet per se uit te leven, net als de Efeziërs Paulus zegt. Met al mijn wettische godsdienst. Met al mijn ijver. Met al mijn onderhouding van de geboden gods, de buitenkant tenminste. Was ik ook een zondeslaaf. De duivel was de baas over mij. Wij zitten vaster aan de zonde dan we denken. U zit vaster aan de zonde dan we denken. Waarom voelen we die kettingen niet? Omdat we er nog nooit aan getrokken hebben. We waren van nature kinderen des toorns. Gelijk ook de anderen. Wat is een kind des toorns? Dat is een mensenkind waar de toren van God op rust. God is op u vertoornd als u buiten Christus bent. Voelt u misschien helemaal niet. Nooit last van, maar het is wel zo. Een kind des torens, God toornt op u vanwege uw misdaden en vanwege uw zonde. Ja, zegt u maar, je zegt net, God is liefde. En genade tot in het diepste van zijn wezen. Hoe kan die God dan nu dan ook toornen? Juist omdat God liefde is, toornt hij ook. Dat zijn dus geen tegenstellingen, maar die horen bij elkaar. Een God van liefde moet toornen over alles wat die liefde beledigt. Stel je een man voor die zielsveel van zijn vrouw houdt. En die vrouw gaat er met een ander vandoor. Juist omdat die man zoveel van haar houdt, is die vervuld met toorn. Ook met verdriet. Of andersom, een vrouw die veel van haar man houdt en die man gaat vreemd. Juist omdat er liefde is, is er ook de toorn. God is liefde. Tot in het diepste van zijn wezen. En juist daarom toornt hij over een zondaar. Die net doet alsof er geen God is. Een kind des toorns. Hoe zwaar is de toorn van God? Die kunnen jullie niet dragen. Als u buiten Christus sterft. Wordt die toorn als een zware last op u gelegd. En u zult daaronder verbranden. Denk aan de Heere Jezus Christus in Gethsemane. De Vader heeft zijn toorn tegen alle zonden van het menselijk geslacht op zijn Zoon gelegd. Op de mensheid van Christus. En de Heer Jezus die zegt, ik ben dodelijk beangst. En zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde afliepen. Het is dat de Godheid van Christus zijn mensheid dat ondersteunt. Anders zou die mensheid verbrijzeld zijn onder de toren van God. Dus denk dan zelf na, als nu de mensheid van Christus door die toorn het bloed uit de poriën geperst werd, terwijl die mensheid nog ondersteund werd door de Godheid. Hoe zult u het dan maken, als u die toorn zult moeten dragen, die kunt u niet dragen. Alleen hierom al hebt u een schuldovernemende borg nodig. U kunt die toorn niet dragen. Dat kan toch niet. Leef dan niet zonder Christus. Er zijn mensen die weten, ik kan niet sterven. Maar zit er hier ook nog één die niet kan leven zonder hem? En dan gaat het niet alleen over de toorn. Want angst voor de toorn heeft nog nooit iemand tot Christus gebracht. Angst alleen doet u alleen maar hard wegvluchten van hem. Maar ik moet het u toch aanzeggen. Die toorn van God kun je niet dragen. U hebt een zaligmaker nodig. Een kind des toorns, dat was hij. En wat kan nou zo'n mens doen die dood is? Een zondeslaaf en een kind des toorns. Kan die zelf een begin maken? Hij kan helemaal niets. Hij kan helemaal niets. Vergelijk het met iemand die in een snelstromende rivier is gevallen. Die stroom is zo sterk. Er is geen zwemmen tegen bestand. Steeds sneller stroomt de rivier en aan het einde van de rivier is een enorme waterval. U weet het, nog even en ik stort daar neer en ik val te pletter op de rotsen. Alles wat u probeert beter grijpen. Rotsen zijn glad, ik kan ze niet vasthouden. De planten die ik aangrijp, die laten los. Het begint tot mij door te dringen. Dit wordt mijn dood, mijn onherroepelijke dood. Steeds sneller stroomt de rivier en ik word meegesleurd. En het geluid van die waterval zwelt aan tot een enorm oorverdovend geruis. Nog een paar seconden. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft. Zit hij nou ook zo'n zondaar, met de ondergang, met de hel voor ogen, alles geprobeerd, alles mislukt. Het enige wat ik overhoud is dood in zonde en misdaden. Dan gaat het tot je doordringen. Ik ga voor eeuwig verloren. Nog eventjes. En ik ben voor eeuwig verloren. Ik zal verpletterd worden. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, hij haalt die drenkeling eruit. En daar staat die drenkeling op de oever, op een onwankelbare rots. En die drenkeling die dacht dat hij voor eeuwig verloren zou gaan, die beseft het nu. Heel langzaam dringt dat door. Ik ben gered. Ik ben gered. Ik ben veilig. Uit genade zijt gij zalig geworden. Uit genade. Wat kan die man doen die in dat water is gevallen? Niets. Helemaal niets. Alleen eenzijdige genade kan hem redden. Wat kan een zondaar doen? Die zich geplaatst ziet voor de toorn van God. Als dat gaat doordringen in uw leven, komt er zo'n nood in uw ziel. Alles grijp ik aan. Alles laat me los. Ik heb helemaal niets. Ik kan helemaal niets. Ja, maar u moet geloven. U moet veel bidden en naar de kerk gaan. En dan doet God de rest. Dat is niet het evangelie van de schrift. Wat heeft iemand nodig die niets kan? En wat heeft een verloren mens nodig? Niet dat ik wat moet doen en God de rest, die heeft nodig een eenzijdige, alleswerkende genade. En dat is het evangelie van deze brief. Wij horen misschien liever dat we nog iets moeten doen. Maar voor iemand die alles gedaan heeft wat hij kon. En alles is afgebroken bij zijn handen. Zijn doodstaat komt hij tegen. Een zondeslaaf is hij. Een kind des toorns. En nog verdient ook. Die heeft dit evangelie nodig. Die heeft deze God nodig. Die heeft deze zaligmaker nodig. Die heeft genade nodig. Want uit die genade, die uitnemende rijkdom van zijn genade, bent u zalig geworden. U bent gered. Efeziërs. En dat zegt Paulus aan mensen die al gered zijn. En waarom zegt hij dat? Omdat ook mensen die gered zijn nog zo heel veel moeten leren en afleren. Omdat die ook de neiging hebben om toch nog iets in zichzelf te zoeken. Na ontvangen genade. De een mag langer in die blijdschap leven dan de ander. Maar vroeg of laat kom je jezelf weer tegen. Een zondaar. Hoe zal een zondaar voor God verschijnen? Zal ik me dan niet eerst proberen op te poetsen? Zal ik me dan niet proberen om mijn grootste vlekken schoon te maken en dan pas voor God verschijnen? Nee, Efeziërs, zegt Paulus. U weet toch hoe u zalig bent geworden uit genade. Dat is de enige bron. U hebt er zelf helemaal niets aan gedaan. U weet nu toch hoe God is. Genadig en liefde tot in het diepst van zijn wezen. U kunt deze God niet dieper beledigen dan door het iets bij uzelf te zoeken. Als ik iets in mezelf zoek, beledig ik, veracht ik de volmaakte gerechtigheid van Christus. Wat is nou eigenlijk de ergste zonde? Wat die Efeziërs deden op die feesten van hun afgodin, om het uit te leven in allerlei zonden. De grootste zonde die wij kunnen doen, afgezien van de zonde tegen de Heilige Geest, is als een mens iets goeds zoekt in zichzelf. Dan beledig ik de volmaakte gerechtigheid van Christus. Zolang ik nog iets in mezelf zoek, ook al vind ik het niet, u zult het nooit vinden. Is er dan ook geen plaats voor deze Christus? Want hij wil uw alles zijn. Of niets. Zolang ik nog iets van mezelf verwacht en hoop, nou misschien wordt morgen iets beter met mij. Misschien heb ik morgen die ene ware zucht die ik wil hebben. Misschien heb ik overmorgen die ene echte traan waar ik naar zoek. Zolang u daar nog mee bezig bent, is er voor deze vrije genade geen plek. Uit genade, 100% genade, bent u zalig geworden. U hebt er niets aan gedaan. En voor wie is dat nu het evangelie? Voor mensen die niets meer kunnen. Alles hebben opgegeven. En die nog maar één vooruitzicht hebben. Voor eeuwig verloren. En dat werkt zo'n onbeschrijfelijke smart. Niet omdat je dan de toren van God moet dragen. Maar die God kun je toch niet meer missen. Maar God doet geen half werk. Waar hij plaats maakt voor die 100% genade. Voor genade alleen. Die laat hij niet in de wanhoop omkomen. Hij haalt ze eruit. Uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof. Hey, moeten de Efeziërs dan toch nog wat doen? Ze moeten toch geloven. Dat wordt ons zo vaak volgehouden. U moet geloven. Alsof geloven een werk is. Wat is het geloof? Eigenlijk is dat net zoiets als genade. Het is beter te ervaren dan in woorden te zeggen. Hebben de Efeziërs toch iets bijgedragen aan hun zaligheid omdat ze hebben geloofd? Hoeft een zondaar helemaal niets meer te doen. Hij moet nog één ding doen en dat is geloven. Is dat zo? Wat is geloof? Als een bedelaar zijn lege hand uitsteekt om de gave te ontvangen die hij krijgt. Verdient die hand dan iets? Heeft die bedelaar daar dan voor gewerkt? Nee. Het geloof is als de lege hand waarmee ik de zaligmaker omhels. Verdien ik daar iets mee? Nee. Het geloof is onmisbaar, maar het is geen werk. En ik verdien er ook helemaal niets mee. Ik ontvang alleen maar. Een ander voorbeeld. We gaan naar het gemeentehuis en aan de bruid wordt gevraagd: wat is uw antwoord? Ja, zegt die bruid. Dat ja-woord is onmisbaar. Maar heeft ze daarmee de bruidegom verdiend? Heeft ze daarmee een werk verricht? Nee. Zo is het ook het geloof. Als het geloof ogen krijgt om te zien de heerlijkheid van die uitnemende persoon, de Heer Jezus Christus. Precies gepast voor zo'n mens als ik. Ik ben mijn hart aan hem kwijt voordat ik het weet. En ik geef mijn ja-woord aan die zaligmaker. Dat is geloof. Heb ik dan iets gepresteerd? Heb ik dan iets verdiend? Het geloof is de lege hand. Het geloof is het ja-woord. Het geloof is niet werken, maar ophouden met werken. Het geloof is rusten op het werk van een ander. Ik verlaat mijn eigen werk omdat ze allemaal slecht zijn en vervloekt. En zondig en oordeel en toornwaardig. En ik verlaat mij op de werken van Christus alleen. Dat is het geloof. Ik verlaat mezelf en ik kom tot Christus. Dat is het geloof. En dan staat erbij, en dat niet uit u. Het is niet uit u, Efeziërs. Die genade is niet uit u. Dat zalig worden is niet uit u. Dat geloof is niet uit u. Als het geloof een lege hand uitsteekt. Dat is het werk van de geest. Het is waar de zondaar gelooft. Niet de geest. Maar de geest die werkt dat geloof in de zondaar. Niet uit mij. Helemaal niets uit mij. Het is Gods gave. Als ik mijn ja-woord geef aan de zaligmaker, de middelaar Gods en der mensen. Heb ik niet bedacht. Vanuit mezelf is alleen maar kruis hem. Dat is van mij. Maar mijn ja-woord aan hem te geven, dat is het werk van de Heilige Geest. Hoort u dat? Misschien zit er iemand te worstelen met wat is geloof, hoe zal ik ooit geloven? Zoek dat geloof niet in uzelf, het is niet uit u, het is Gods gave. Al zult u 100 jaar zoeken in uw eigen bestaan om iets te vinden wat naar geloof uitziet, u zult het nooit vinden. Het is de gave van God. En geloof dat is of onmogelijk of een vanzelfsheid. Als mijn ogen hem zien, Christus, in zijn heerlijkheid, in zijn beminnelijkheid, in zijn gepastheid, in zijn gewilligheid. Daar geloof ik voordat ik het weet. Daar gaat geloof vanzelf. En als ik hem niet zie, ik kan niet geloven als ik dat wil. De meest begenadigde kind des Heren kan niet geloven als hij dat wil. Het is een gave, het was een gave. En het is altijd een gave van de Heilige Geest. Een geloofsoefening is een geschenk uit de hemel. Efeziërs, zullen jullie daarom denken? Zullen jullie dan toch nooit iets in jezelf zoeken? Het is er niet, het is er niet. U hebt alles ontvangen. Het is een gave van God. Gods gave. God geeft niet alleen iets, God geeft zichzelf. In Christus geeft hij zichzelf weg aan een zondaar. En als u waarachtige genade ontvangen hebt, kunt u het ook niet meer minder doen. Dan wilt u niet iets van God, u wilt hem zelf. U wil niet een vrucht, u wil de boom. Een huichelaar wil iets hebben van Christus. Als ik maar niet naar die hel hoef, want dat is zo'n verschrikkelijke plaats. Die wil de verzoening van Christus. Maar Christus zelf hoeft hij niet. Maar als het u om Christus te doen is, gaat het niet meer om hel of om hemel. Die moordenaar aan het kruis, die dacht, ik ga voor altijd verloren. Maar als de Heere namelijk aan me denkt in de hel, zal me dat toch tot een verkwikking zijn. Heere, wil u nog aan me denken als u in uw koninkrijk bent gekomen? Als u in de hel Christus kon liefhebben, zou die hel geen hel meer zijn. Het gaat niet meer om hel of hemel, maar ik moet Christus hebben. Christus alleen. Het gaat niet mij om iets van hem, maar om hemzelf. En u hebt geen rust voordat u rusten mag waar God gerust heeft. In het volbrachte werk van Christus. U hebt geen rust voordat u terug bent waar u uitgevallen bent. Voordat u mag met blijdschap smaken de liefde van de Vader. En de liefde van de Zoon. En de liefde van de Heilige Geest. Waarom heeft een mens geen rust? Omdat God niet rust. Voordat hij zijn kinderen helemaal heeft thuisgebracht. Voordat hij ze in zijn hart heeft teruggebracht. Dat is het werk van God. Het begint in het hart van God en het eindigt daar ook. De gave Gods, het is Gods gave. God geeft alles weg, maar één ding niet. Kom ik zo op terug. God geeft alles weg. Hij geeft zijn Zoon weg tot een verzoening. Hij geeft de Heilige Geest weg die woont in het hart van zijn kinderen. En door die geest ben ik in Christus. En Christus in mij. Ziet u, dat is nou de gave Gods. Wat kan nou de wereld jullie bieden? Misschien zoveel toekomstdromen. Over allerlei geluk wat je ten deel zou kunnen vallen. Maar zijn die Efeziërs dan toch niet werkelijk gelukkig? Ze konden niet meer meedoen met al die goddeloze feesten. In Efeze lagen ze er helemaal uit. Ze konden nergens meer mee meedoen. Maar ze hadden de gave van God ontvangen. Ze waren nu kinderen van God geworden. Ze hadden een thuiskomen gekregen. En die gave van God die begint in de eeuwigheid bij de verkiezing. En die heeft een uitzicht tot in de eindeloze eeuwigheid toe. Efeziërs, wat jullie nu hebben is maar een voorsmaakje, een voorproefje. Als de Heere toch terugkomt met de wolken des hemels, dan zullen jullie ontvangen de vrijspraak in het eindoordeel. Dan word je vrijgesproken van al je verdoemelijke zonden, Efeziërs. Maar dan krijg je ook een verheerlijk lichaam. En dan mag u met lichaam en ziel altijd God groot maken. Dat is het eeuwige leven. Begint nu al. En dat stopt nooit. Dat is een fontein die springt tot in het eeuwige leven. Al ben je nou de allergelukkigste mens op de wereld. Dat geluk stopt een keer. Met de dood houdt alles op. Maar het geluk van deze Efeziërs gaat door dood en graf heen. Dat eindigt nooit, dat is een. Die mogen altijd zwemmen in de oceaan van de goddelijke liefde. Onbegrijpelijk. En zo diep zijn wij dan ook gezonken, dat wij onze zonde liever hebben dan deze Christus. Er is almachtige genade voor nodig om mij los te maken van mijn zondelust. Er is almachtige ontferming voor nodig om me af te brengen van mijn eigen gerechtigheid. Er is eenzijdige genade voor nodig om mij te verbinden met Christus met een onlosmakelijke band. Niet uit u hoor. Het is Gods gave. Niet uit de werken. Hadden de Efeziërs werken, ze hadden slechte werken. Wetswerken hadden ze niet, het waren heidenen. Paulus had die natuurlijk wel. Maar de Efeziërs niet. Maar nu zegt Paulus, wat hebben jullie er nou aan gedaan, Efeziërs, om zalig te worden? De Efeziërs zeggen, ik heb alleen maar tegengewerkt. Ik heb God alleen maar verdriet gedaan. Ik heb alleen maar hem voor de voeten gelopen. Niet uit de werken, Efeziërs. Zullen jullie er dan ook nooit iets van je werken verwachten? Er komen wel werken. Want als de geest in mijn hart woont, dat is een werkzame geest. Die vruchten, die komen er. Maar niet uit mij. Die vruchten worden uit hem gevonden. Niet uit de werken, Efeziërs. U bent uit genade opgeraapt. U moet uit genade leren leven. En u zult uit genade thuiskomen. Niet uit de werken. Helemaal niet uit de werken. Als een kind des Heren goede werken mag doen. Vaak beseft hij het niet. Maar het goede daarvan is van de Heilige Geest en het slechte daarvan is van mij. Kan ik daarmee dan iets verdienen? Helemaal niets. Het zijn werken die liggen al klaar, zegt vers 10. God heeft ze voorbereid, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Dan is het niet een moeten werken, maar dan is het een vrucht van de Geest die in mij woont. Dan is het genade aan het begin genade in het midden, genade aan het einde. En de Efeziërs en alle mensen die genade hebben leren kennen, moeten hun hele leven doen om dat woordje te leren spellen. Is het echt alleen genade, Heer? Echt alleen genade? Hoef ik dan toch nooit iets mee te nemen, want ik val mezelf zo tegen. Ik walg van mezelf. Heere, walgt u dan niet van mij? Nee, zegt de Heer. Mijn schone, mijn vriendin, in jezelf ben je een walgelijke, verdoemelijke zondaar. Maar in Christus zie ik geen ene zonde of ongerechtigheid in je. Helemaal niets. Niet uit te werken, opdat niemand roemen. En daar gaat het uiteindelijk om. De zonde is in de diepste eigen roem. Volgens de leer van Rome, van de remonstranten en van alle nieuwe remonstranten, krijgt God heel veel roem. Want God heeft de mogelijkheid geboden dat ik zalig mag worden. God komt met een vrije aanbieding. Maar ik moet de beslissing nemen. En met eerbied gezegd, maar volgens hun leer, zit God vanuit de hemel met spanning toe te kijken wat wij met die genade doen. Zullen ze mijn genade aannemen of zullen ze mijn genade verwerpen? Maar dat is niet de God van de Bijbel. De God van de Bijbel is niet afhankelijk van mensen. Maar volgens de leer van de Bijbel zijn wij afhankelijk van God. Ik hoef nooit meer iets te presteren. Ik ben uitgewerkt. Uit genade zalig geworden. Opdat niemand roemen. Al zou ik ook maar 1% moeten toebrengen, krijgt God 99% van de roem. En ik ook een klein beetje. Nee, zegt Paulus. Uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof, niets uit u, helemaal niets. Het is Gods gave, niet uit te werken. Opdat God alle eer zou mogen krijgen. En dat is de zaligheid. Nu al. De zaligheid is niet zozeer dat ik een thuiskomen heb. De zaligheid is niet zozeer dat ik gered ben van de toekomende toorn. Dat is heel groot. Maar wat is nou mijn zaligheid? Dat God geroemd wordt. Als die liefde Gods in je hart is uitgestort, dan ben ik zo verblijd als God verheerlijkt wordt. Dan is dat mijn zaligheid. Als al Gods heerlijke deugden voor altijd geroemd en geprezen worden. Dat is mijn zaligheid. Dus daarom waren onze voorvaderen zo furieus over de leer van Rome en de remonstranten, want daarin werd God tekort gedaan. Hij kreeg veel roem, maar niet alles. Wat is nou de grootste smart van Gods kinderen? Dat walgelijke zelfbedoelen. Dat verschrikkelijke eerroven van God. Ze hebben een walg van zichzelf. Ze denken, Heere, wanneer mag ik toch boven zijn? Hoef ik nooit meer mezelf te bedoelen. Kleeft er nooit meer een zelfbedoeling aan mij. Maar mag ik u altijd ongestoord groot maken. Altijd in de zonneschijn der gerechtigheid wandelen, zonder dat er ooit meer een wolk voorkomt van mijn eigen zonde. En dat is nou net de liefde tot de eer van God die die smart voortbrengt. Juist omdat ik Gods eer lief heb, is het mijn liefste werk om hem te loven, een voorsmaak van de eeuwige zaligheid, hem te bewonderen, vrije genade te bewonderen. En is het mijn grootste smart dat ik altijd nog iets van die eer van God wil afknibbelen. Maar eenmaal komt die dag. Eenmaal. God rust niet voordat je thuis bent gekomen. Er zal er niet eentje achterblijven die met bloed gekocht is. Niemand. Dat zou de duivel toch zo graag willen. Als hij er eentje kon bemachtigen. Die besprengd is met het bloed van Christus. Hij krijgt er niet een. Allemaal zullen ze boven komen. En dan mogen ze voor altijd roemen. Nooit meer eigen roemen. Nooit meer zelf bedoelen. Nooit meer zondigen. Nooit meer God verdriet doen. Nooit meer iets van mezelf verwachten. Nooit meer God beledigen door iets in mezelf te zoeken. Maar dan is het. Uit genade ben ik zalig geworden. Door het geloof. Het geloof heb ik nu niet meer nodig. Het is verwisseld door aanschouwen. En dat niets uit mij. Helemaal niets. Gode zij dank. Gode zij dank voor zijn eenzijdige, vrije, soevereine, verrassende, onoverwinnelijke genade. Amen. Vijfde vers. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. 56, vijfde vers. Danken en bidden. Heere, alleen als u het geeft, kunnen wij u danken en bidden. En dan zal het ook gevonden worden. Heere, wilt u zelf uw naam maar bekend maken. En wilt u zegenen wat van u was. En verzoenen wat menselijk was, Heere. Wat de zonde die ons heeft aangekleefd. Ook in deze heilige dienst wilt u die bedekken met het bloed uw zoons. Heere, laat ons niet los. Ontferm u over deze onsterfelijke zielen. Heere, maak ze toch bekend. Dat ze de werkelijkheid mogen onder ogen zien. De werkelijkheid van uw toorn. Maar ook de werkelijkheid van uw verzoening. Heere, breng ons vanmiddag weer aan deze plaats. Wees u dichtbij, om Jezus wil alleen. Amen. Slotzang is 89, het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. 89, 8e vers. gemeente, gaat u heen in vrede, biddende om een zegen van God drie enig, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen, zij al de eer. Amen.